Hoe bespaar ik welke wat in mijn idee? En toon ik het aan? Lenklen, Vertiv Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
Dit is de Carbon Podcast, een podcast van Nieuwsbureau Energeia en Grenzeloos Journalistieke Producties. Ik ben Tijdo van der Zee en in 10 afleveringen duiken we in de wereld van de CO2-emissierechten. Vandaag gaan we het hebben over woningen en kantoren, want ook die krijgen over een paar jaar te maken met emissierechten. We beginnen vandaag weer met een inleiding door Jos Kozijnse, emissiehandel-expert bij de Climate Neutral Group. En we sluiten over een half uur af met een blik op de CO2-koersen met Chris Guth, marktkenner bij Engie. Goed, vandaag gebouwde omgeving. In het Fit for 55-pakket van vorig jaar besloot de Europese Commissie dat ook woningen en kantoren straks met emissierechten te maken krijgen. Maar hoe steekt dat precies in elkaar? Daarover praat ik vandaag met Sander de Bruin van CE Delft en Corian Brink van het PBL. Maar eerst dus Jos Kozijnse.
Vandaag kijken we naar hoe het bouwen onder ETS als ETS 2 zou komen te vallen. De CO2 van gebouwen komt dan vanaf 2025 niet gewoon bij het ETS, maar krijgt een apart budget en aparte regels. En het gaat alleen over de geleverde brandstof, zoals gas en warmte en koeling. De leveranciers van brandstoffen, die moeten de emissierechten kopen. En om problemen voor bewoners te voorkomen, wordt er ruim van tevoren geveild. En 30% extra geveild dan nodig is. En moet 25% van de veilinginkomsten worden gebruikt voor bewoners, isolatie, warmtepompen, zonneboilers, etc. Als de brandstofkosten door de CO2-kosten te hoog zouden worden, komt er extra emissierechten beschikbaar en zakken de kosten weer. En een kwart van de inkomsten komt in het Europese Social Climate Fund, dat terstond beschikbaar is voor lidstaten om bewoners te ondersteunen. De Europese Commissie deed dus echt haar best om de gele hesjesprotesten te voorkomen en Just Transition te stimuleren. Het Europese parlement was erg verdeeld en was bang dat het toch te duur zou worden voor de bewoners en het niet zou leiden tot reducties. Men wil beginnen in 2026 en dan alleen voor de commerciële gebouwen. Voor particulieren pas in 2030, maar na een evaluatie door de Europese Commissie. En ze willen een maximumprijs van 50 euro. Nou, de prijs is nu 100 euro. En als die prijscap wordt gehaald, dan moeten er 10 miljoen extra rechten geveild worden om de kosten weer te drukken. Maar critici zeggen wel dat de CO2-prijs wel 150 of 300 euro moet worden om innovatie in de gebouwen te stimuleren. Bij transport, waar leveranciers ook rechten moeten kopen voor de emissies van het gebruik van de auto, werkt zo'n upstream systeem misschien beter dan bij woningen, waar de huurder misschien weinig kan afdwingen van de eigenaar. Dus de commissie moet dit eerst goed evalueren. Nadeel is ook dat het niet wordt gekeken naar de duurzaamheid van het gebouw zelf. Dit stimuleert niet meer dat er meer hout en biobased bouw komt. Dus ja, dat moet je weer apart regelen. Maar op zich mooi dat je een afnemend CO2-budget ook voor de gebouwensector hebt.
Nou, dat was een mooie column van Jos. Alles is zo'n beetje de revue gepasseerd volgens mij. Sander, ik begin bij jou. Het is niet zo dat dit ETS voor de gebouwde omgeving helemaal uit de lucht komt vallen. Want in een rapport uit 2014... in opdracht van de Europese Commissie, waar CE Delft ook aan heeft meegewerkt, wordt hier al uitgebreid over gesproken. Dus je zou bijna zeggen, waarom heeft het nog zo lang geduurd?
Ja, dat klopt, Tijdo. In 2012 was eigenlijk het ETS, het normale ETS, dus waar de industrie en de elektriciteitsproducenten in zitten, die lag eigenlijk helemaal op zijn gat. Mm-hmm. Er was een enorm overaanbod aan rechten en de prijs van die rechten die daalde naar tussen de 3 en de 5 euro. En de Europese Commissie die heeft toen verschillende manieren onderzocht om daar iets aan te doen. En ja, een van die manieren was backloading, wat het uiteindelijk is geworden. Maar een ander idee was van ja, laten we dat ETS uitbreiden en nieuwe gebruikers toevoegen, de gebouwde omgeving en transport.
Ja, en dat zou dan leiden tot een beter ETS?
Nou, wij waren daar wel wat sceptisch over. Mm-hmm. Dus wij vonden wel dat zeker een mogelijkheid. Het is mogelijk. Een vraag van de commissie was, is dat überhaupt mogelijk? Mm-hmm. Administratief, want het zijn toch hele kleine gebruikers. Ja. Nou, toen hebben wij al gezegd van ja, dat is mogelijk via de energieleveranciers. En ook hoe dat allemaal, zou moeten inkleden met wie is dan verantwoordelijk voor de rapportage. Ook de tax warehouses spelen daar een belangrijke rol in.
Tax warehouses?
Nou, dat dat zijn eigenlijk de administratiekantoren waar de belastinghoogte eigenlijk wordt berekend. Die er op brandstoffen wordt gelegd. Dus vooral voor transport. Mm-hmm. Het kan, maar er zitten wel wat haken en ogen aan.
Maar wat was het idee van de commissie? Waarom zou dat tot een beter ETS leiden?
Het zou tot een beter ETS leiden, omdat er dan meer vraag naar rechten zou ontstaan. En als je dan het aanbod niet dermate meer verruimt, dan ontstaat er een hogere prijs.
Ja. En waarom heeft het nog zo lang geduurd?
Omdat de commissie heeft uiteindelijk voor een andere route gekozen. Namelijk die van backloading en de market stability reserve. Hè, die zijn toen ook geïdentificeerd. En dat hebben ze uiteindelijk. En dat heeft succes gehad. Ja, pas echt nadat de commissie aangaf van ja, wij willen naar klimaatneutraliteit in 2050.
Oké. Okay. Corjan, in een artikel waar jij aan hebt meegeschreven van 2 jaar geleden zeg je extending coverage of EU ETS buildings is a less obvious step for us. Wij zien dit niet als de meest voor de hand liggende optie. Kan jij je dat nog herinneren? Wat was de gedachtegang daarachter?
Ja, dat klopt. Wij waren daar eigenlijk toch wel een beetje sceptisch over of dat nou een goed idee was. En vooral met het om 2 redenen. Ten eerste is er al, in ieder geval in een heel aantal lidstaten, beprijzing van de emissies via de energiebelastingen die er zijn. Mm-hmm. In Nederland hebben we een relatief hoge energiebelastingen op gas en op accijns op benzine en diesel. Die natuurlijk impliciet al die CO2-emissies die vrijkomen bij het gebruik daarvan beprijzen. Mm-hmm. En de andere is dat je in beide sectoren, zowel bij de transport als bij de gebouwde omgeving, eigenlijk een beweging ziet naar meer gebruik van elektriciteit. En die elektriciteit die wordt geproduceerd in de elektriciteitssector, die al onder het emissiehandelssysteem valt. Dus eigenlijk was ons idee van, op de lange termijn, op de langere termijn, schuiven die sectoren eigenlijk vanzelf al onder het ETS. Dus om dat nou helemaal overhoop te gaan halen, om daar om die aan het bestaande systeem toe te voegen of een apart systeem in te voeren, daar zaten wel nog wel wat haken en ogen aan. Dus vandaar dat we daar niet meteen enthousiast voor waren.
Nee. Dat klinkt als plausibel, maar daar is dan toch wel voor gekozen.
Er is wel voor gekozen en er zitten natuurlijk ook wel hele goede kanten aan. En de goede kanten zijn vooral dat je een prijs zet op emissies die, zoals ik zei, in een aantal lidstaten al wel heel behoorlijk beprijsd zijn. In Nederland was vorig jaar de impliciete CO2-prijs via de energiebelasting op gas iets van €240 per ton. Wat natuurlijk fors hoger is dan de huidige prijs in het ETS. Maar er zijn ook lidstaten waar die belastingen er nauwelijks zijn en waar dus eigenlijk bijna nog niet betaald wordt voor de emissies die ontstaan. En ja, dan is het een goed idee om daar toch een prijs op te zetten als we van die emissies af willen in Europa.
Als we nou even 2 dingen eruit pikken. 1 is dus een los ETS, dus dat het los staat van het huidige ETS. En dat ETS, daarin worden dus niet de uitstoters belast. Dus de huishoudens en bedrijven. Niet die moeten emissierechten kopen, maar dat komt te liggen bij de energieleveranciers. Upstream wordt dat genoemd. Sander, ik vraag eerst aan jou. Kan je uitleggen waarom het nieuwe systeem losgekoppeld wordt van het huidige ETS?
Ik denk dat de commissie die wou een systeem hebben voor de gebouwde omgeving en transport. Want zij wouden zeker zijn dat de doelen worden gehaald. En een groot voordeel van een emissiehandelssysteem is dat die zekerheid heb je in principe. Als het systeem intact blijft, dan weet je, oké, dit is het reductiepad dat wordt afgelegd. En dat is wel handig voor de Europese Commissie met 27 lidstaten. En ook lidstaten waar ze klimaatbeleid wat minder belangrijk vinden. Want zo weet de commissie zeker dat iedereen meedoet, dat iedereen zijn bijdrage gaat leveren. Dus dat is het hele aantrekkelijke aan het systeem. Het nadeel om het samen met het grote ETS te nemen, is dat er toch een verschil bestaat in aan de ene kant in eigenlijk de noodzaak om te handelen. Want ik denk dat de energieleveranciers in de gebouwde omgeving, ik verwacht dat die van tevoren al voor het grootste deel hun rechten zullen inkopen. Want zij willen niet die onzekerheid lopen van een emissiehandelsmarkt. Dus zij, hè, want zij werken ook vaak met langlopende contracten. Dus alles met langlopende contracten, dat wordt al van tevoren ingekocht. Nou, en als er dan, bij de industrie is dat niet zo. Hè. De industrie die kijkt van, nou, hoeveel hebben we afgelopen jaar geproduceerd? Nou, wij gaan die rechten opkopen. Dus ja. Je zit dan met twee verschillende vraagpartijen. En het tweede is dat de huishoudens kunnen niet direct iets doen om hun emissies te verlagen. Dat is allemaal een lange termijn. Dat is energiebesparing. Dat vergt lange termijn horizon, lange termijn investeringen. En de vrees ontstond dat eigenlijk de gebouwde omgeving en transport vooral vragen zouden zijn van rechten die dan eigenlijk uit de industrie en de elektriciteitsproducenten moeten worden geleverd. En dat daarmee die prijs wel eens heel erg hoog zou kunnen ontstaan. En dan ontstaat er voor bedrijven een probleem op de internationale markt voor concurrentie.
Ja, dus denk jij dat er een lobby is geweest, ook vanuit de industrie, om te zeggen, nee, die willen we er niet bij hebben?
Nou, die waren daar ontzettend op tegen.
Okay. Nou, en ik denk ook dat zou ook een hoop onzekerheid weer de komende jaren veroorzaken voor die elektriciteitssector en industrie, van wat gaat er gebeuren met de prijs? We hebben sowieso nog niet zo'n goed beeld van hoe dat zal gaan voor die gebouwde omgeving. Hoe hoog zal die vraag zijn? Mm-hmm. En terwijl het emissiehandelssysteem voor de bestaande sectoren natuurlijk eigenlijk nu net een beetje goed begint te werken. De prijs fluctueert wel, maar is toch redelijk stabiel. Dus je kunt zeggen, er is toch wel redelijk consensus in de markt over wat die prijs nu moet zijn. Mm-hmm. En ja, dat zou je dan helemaal weer overhoop gooien. Ja. En dat komt de investeringszekerheid natuurlijk niet ten goede.
Okay, en dan dat andere punt, hè, upstream. Corjan, kan jij uitleggen wat dat is en hoe gaat dat precies dus uitpakken?
Ja, het idee van emissiehandel is natuurlijk dat je, als je emissies veroorzaakt, dat je daar emissierechten voor moet hebben. En zo gaat dat nu ook bij de industrie en de elektriciteitssector. Er wordt elk jaar gemeten wat hun emissies zijn en dan moeten ze rechten overhandigen, mm-hmm, voor die emissies. Maar als je dat met gebouwde omgeving, de actoren die daar een rol in spelen zou moeten doen, dus met alle huiseigenaren, als je die allemaal afzonderlijk emissierechten zou moeten laten inleveren, dan vereist dat van die huiseigenaren natuurlijk zelf al. Die moeten dan rapporteren wat hun emissies zijn. Dat moet gecontroleerd worden. Dat vereist echt een enorme boekhouding. En plus dat je dan allemaal individuele burgers hebt die ook geen zin hebben om zich daarin te verdiepen of ze dan rechten moeten gaan kopen of verkopen. Dus dat gaat met zoveel partijen, dat gaat niet werken. Dat was ook ooit een reden om te zeggen voor het emissiehandelssysteem van oké, we beperken dat tot de elektriciteitssector en de industrie, tot de, mm-hmm, alleen de grote bedrijven in de industrie, de grote emitters. Want anders dan wordt die uitvoeringslast bij die kleinere bedrijven en bij huishoudens wordt enorm, enorm groot. En dat, dan schiet het instrument ook zijn doel weer voorbij. Mm-hmm. Dus dit is, Sander gaf al aan hoe ze dat destijds ook al hebben aangegeven. Dit is eigenlijk een hele goede manier door te zeggen van oké, eigenlijk de emissies bij die huishoudens, dat komt door het gas wat ze gebruiken. Nou, dat gas dat komt bij een paar grote energieleveranciers vandaan. Mm-hmm. Dat is overzichtelijk. Als we nou bij die energieleveranciers de boekhouding neerleggen voor de emissierechten, dan hoeven al die huishoudens zich daar niet druk over te maken. Ze zullen dat wel terugzien op hun energierekening. En ik weet niet, ik kan me voorstellen dat dat ook een expliciet postje op de energierekening wordt, mm-hmm, van de energieleverancier, van hoeveel emissierechten ze hebben moeten aankopen voor de hoeveelheid gas die ze leveren. Maar dan hoeft de overheid met de monitoring van de emissies en de verificatie, dus het vastleggen van hoeveel emissies nu zijn geweest, die hoeft dan alleen maar met die energieleveranciers om de tafel en niet met al die individuele huishoudens. Nee.
Elektriciteit valt er buiten, hè? Even voor alle duidelijkheid.
Ja, want elektriciteit komt van de elektriciteitsproducenten en die vallen zelf al onder het emissiehandelssysteem.
Ja, en, maar in een groot deel van Europa wordt ook op kolen gestookt, bijvoorbeeld. Dat valt er ook onder?
Ja, ik heb dat niet helemaal scherp, maar in principe zegt de Europese Commissie alle energiebronnen die nu ook onder de belastingen vallen. Mm-hmm. En volgens ja, dat, ik kijk ook even naar Sander of jij dat...
Ja, maar kolen valt er ook
dat onder. Dat zijn volgens mij in ieder geval de kolen, olie, gas. Maar biomassa bijvoorbeeld niet, tenminste groen gas dan waarschijnlijk weer wel, maar hout wat gebruikt wordt om in je kachel te stoken, dat valt daar buiten. Want ja. Daar betaal je nu ook geen energiebelasting over.
Nee. Sander, wat vind jij daarvan dat dat het geval is?
Dat vind ik echt wel heel een gemiste kans en ook wel heel jammer. Want je zal echt een stimulans zien hierin eigenlijk voor biomassa. Voor het gebruik van biomassa in de gebouwde omgeving. En wij hebben in Vlaanderen wel eens... Want biomassa geeft eigenlijk ook heel veel andere problemen op luchtkwaliteit. Mm-hmm. En we hebben in Vlaanderen wel eens berekend van... Goh, hoeveel schade ontstaat er eigenlijk door luchtkwaliteitsproblemen in de gebouwde omgeving door het gebruik van biomassa daar. En dan blijkt dat met een CO2-prijs van 1000 euro per ton... Dat is ongeveer de schade die ontstaat, gemiddeld genomen. Er zijn natuurlijk altijd ook nog, een open haard is altijd nog veel slechter. En een pelletkachel is dan nog wat schoner. Maar dus eigenlijk is dit een hele, zit er allemaal schade die eigenlijk niet wordt meegenomen bij deze afweging. Ja.
Je hebt het dan niet over de biomassa die gebruikt wordt in elektriciteitscentrales, hè? Want dat wordt ook afgedekt door het ETS.
Nee, nou, dat wordt niet echt afgedekt door het ETS, want die hoeven geen rechten te...
Ja. Nee, maar die vallen er niet onder. Ja. Het is echt bij de huishoudens zelf.
Ja, bij de huishoudens zelf. Ja. Dat zou... Volgens de Europese Commissie hoeven ze dat ook niet te reguleren. Want de Europese Commissie die staat op het standpunt dat biomassa is in principe CO2-neutraal. Dus dat leidt niet tot CO2-emissies. Nee. Nou, daar kan je ook een hele discussie over hebben natuurlijk.
Ja, maar het is dus 1000 euro, zei jij. Zou je dus eigenlijk, zou die prijs moeten zijn om alle externe factoren
daarmee te... Ja, dan pas, als die hoger dan 1000 euro per ton is, dan pas zou je biomassa willen inzetten. Nou, en we zien nu die prijs...
Want daarmee kan je de kanker die dat veroorzaakt, om het maar eventjes in bouw te stellen, betalen.
Ja, daar komt het op neer. Dan wordt het aantrekkelijk om te denken aan biomassa in de gebouwde omgeving. En tot die tijd zou je dat eigenlijk niet moeten willen.
Oké. Corjan, we hebben in Nederland al energiebelasting. Dit is dus in zekere zin voor de huishoudens en bedrijven een soort extra energiebelasting. In Europa zijn al heel veel verschillen in energiebelasting en Nederland betaalt relatief veel. Zou je dus niet ook gewoon op Europees vlak, wat jullie volgens mij ook al voorstelden, kunnen sleutelen aan die energiebelasting?
Ja, zeker. En dat is ook iets wat de Europese Commissie ook graag zou doen. Ze hebben ook in het hele Fit for 55 pakket, waar ook dat voorstel voor de emissiehandel onderdeel van is, hebben ze ook een voorstel om de energiebelastingrichtlijn, die er al is, om die te herzien. Mm-hmm. En die energiebelastingrichtlijn die geeft minimumtarieven voor de energie, voor de belasting op energie in de verschillende lidstaten. En, mm-hmm. Dus die is er nu al, maar die minimumtarieven die er nu zijn, die zijn heel laag. En sinds 2003 is die energiebelastingrichtlijn ook al niet herzien. Dus die is ook bij lange na niet in lijn met de plannen voor emissiereductie zoals we die nu met elkaar hebben afgesproken in Europa. En dat komt omdat alles wat alle besluiten die betrekking hebben op belastingen, die moeten met unanimiteit genomen worden. Ja. Dus dat betekent dat alle lidstaten het ermee eens moeten zijn. En als één lidstaat zegt, zeg maar, hier ga ik niet mee akkoord, dan wordt zo'n...
Dat gaat niet.
Dan gaat het niet door.
Dat is volgens mij aanvankelijk überhaupt de reden geweest om dit hele ETS in te voeren, toch?
Ja, inderdaad.
Omdat
dat klopt.
Via de belastingen zou
omdat het via de belastingen niet lukte. En op deze manier wel.
Ja, dus dat trucje wordt gewoon herhaald met het ETS.
Nou ja, je krijgt een beetje het idee dat de commissie langs verschillende wegen probeert om op verschillende paardenwet om toch iets in die gebouwde omgeving voor elkaar te krijgen. Dus zo'n emissiehandelssysteem via het herzien van die energiebelastingrichtlijn om die minimumtarieven wat omhoog te schroeven. Ja. En dan maar kijken wat er van overblijft. Nou, vooralsnog lijkt het erop dat het emissiehandelssysteem in ieder geval op draagvlak van de lidstaten en het Europees Parlement kan rekenen.
Ja, want de gebouwde omgeving die valt nu ook natuurlijk al onder Europees beleid. Effort Sharing Regulation, of hoe heet dat in de Nederlands? Verordening, verdeling, inspanningen. Welk soort beleid valt er allemaal onder? Kunnen we dat dan straks terzijde schuiven?
Ja, nou, eigenlijk is dat geen beleid, maar het is een doelstelling. Het is een verdeling van de emissiereductiedoelstellingen over de lidstaten. Dus, en die geeft lidstaten wel een bindende reductiedoelstelling. Dus lidstaten moeten zich daaraan houden. Mm-hmm. En dat is dan een doelstelling voor emissies die niet onder het ETS vallen. Dus dat zijn nou eigenlijk alle emissies uit de gebouwde omgeving, maar ook van de mobiliteit, ook uit de landbouw, ook uit dat deel van de industrie wat niet onder het ETS valt. En al die emissies bij elkaar, die moeten dan onder een plafond blijven. En lidstaten mogen dan zelf weten hoe ze dat doen. Dus ja, die moeten daar zelf ook beleid voor implementeren.
Welk beleid hebben wij in Nederland? Die valt zeker
In onder. Nederland zou je kunnen zeggen dat de energiebelastingen zoals we die hebben, dat die onderdeel zijn van dat beleid. Maar ook de energie, de prestatienorm, dus de voor gebouwen. Dus dat gebouw, nieuwe gebouwen aan bepaalde energie-efficiëntie eisen moeten voldoen. Ja. Dat is daar ook onderdeel van. Er zijn een heleboel
energielabels,
subsidies.
Maar dus, kunnen we dat dan straks terzijde schuiven?
Nou ja, in principe zou dat kunnen. Maar ik denk dat je het zeker bij gebouwde omgeving kunt zeggen dat beprijzing alleen via een emissiehandelssysteem, dat niet gaat werken. Er zijn heel veel redenen waarom beprijzing daar niet, of in ieder geval niet optimaal werkt. En dat heeft onder andere te maken met dat huishoudens misschien niet zo perfect geïnformeerd zijn over alle mogelijkheden die er voor hen kunnen zijn om emissies te reduceren. Sommige huishoudens wonen in huizen die ze huren en hebben geen invloed op wat die verhuurder doet aan de isolatie. Dus hebben zelf geen invloed op de emissies.
Moeten we daar een duidelijk onderscheid maken trouwens tussen kantoren en huizen? Want kantoren, grote.
Nou, voor kantoren geldt misschien wel hetzelfde. Dat zijn natuurlijk vaak ook bedrijven, maar dat zijn ook bedrijven die hun kantoor weer huren bij vastgoedbeheerders. Ja. Dus ook daar heb je die split incentive ook wel. Dus daarom zijn er ook al heel veel is er heel veel aanvullend beleid, zowel vanuit de EU als ook op lidstaatniveau. Bijvoorbeeld in de vorm van normen voor gebouwen.
Ja, en moet wel naast elkaar blijven bestaan.
Dat het lijkt me wel zinvol om die naast elkaar te houden.
Sander, die split incentive, kan je dat nog even uitleggen? En wat zijn de consequenties en wat kunnen we eraan doen?
Nou, die split incentive, dat is zoals Corjan aangeeft, dat zijn eigenlijk mensen die in huizen wonen, maar niet zelf eigenlijk de beslissing kunnen nemen voor energiebesparingsrenovaties.
Ja.
En in deze huidige huizenmarkt heeft ook de verhuurder, die kan eigenlijk vragen wat die maximaal kan vragen. Mm-hmm. Want er is een enorme woningnood. Dus die heeft ook niet een incentive om zijn huis zo energiezuinig mogelijk te maken. Want dan kan hij hem beter verhuren. Ja. Want hij gaat hem toch wel verhuren. Dus in deze situatie, als je alleen een prijsinstrument zet, zoals het ETS, dan gaat de huurder dat betalen. Maar er zal geen enkele besparing of heel weinig besparing door ontstaan. En misschien zet hij de verwarming een graadje lager, maar veel meer kan die huurder niet doen.
Nee.
En met name bij hele slechte en tochtige huizen, zoals in de grote steden. Daar leidt dat ook tot energiearmoede vervolgens. Want die huurders zijn ook vaak de huishoudens die het wat minder breed hebben. Dus dat is eigenlijk de ellende met de split incentive.
Heeft Europa daar al iets over opgeschreven hoe dat moet worden opgelost? Of heb je er nog weinig over kunnen vinden?
Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar... Nee, daar heb ik niet zo heel veel over kunnen vinden. Okay. Laat ik het zo eventjes...
Algemene termen is er natuurlijk zo'n renovation wave. Dus de Europese Commissie zet in op het renoveren van bestaande gebouwen. Mm-hmm. Maar het is bij mijn weten ook nog niet zo duidelijk hoe ze dat precies denken te gaan doen. In Nederland zie je natuurlijk ook, en dat zal in andere lidstaten niet anders zijn, de discussie nu wel opkomen van moeten we misschien via de woningcorporaties verplichtingen om minimaal label C of zo. Of dat zag ik van de week weer langskomen, dat we afspreken dat woningen die verhuurd worden, die een slechtere label hebben dan label D, dat die de huur niet mogen verhogen. Dus je kunt op andere manieren natuurlijk die verhuurders wel een prik prikkel geven om te zorgen dat hun woning in ieder geval beter...
Er wordt in Nederland heeft Jet volgens mij gezegd dat hij vanaf 1 januari 2030 gaat die eisen stellen aan verhuur. En welke eisen dat precies zijn, dat is nog niet bekend. Maar,
maar dat valt dan ongeveer samen met de introductie van het ETS voor woningen. Dus dat...
Als het Europees Parlement voorstelt om tot uitstel tot 2029, als dat wordt gehonoreerd door de Europese Raad, als men daarmee akkoord is, dan zal het ongeveer samenvallen.
Ja. Nu wil ik naar de actualiteit. Want dat voorstel voor het ETS 2 voor de gebouwde omgeving, dat kwam in juli 2021. Dat was een heel andere wereld. Dus nu moet het Europees Parlement en de Europese Raad er iets van vinden. Dus we zitten nu in... mei van dit jaar heeft het Europees Parlement een aantal amendementen doorgevoerd. En het is natuurlijk dat toen de prijs voor energie al door het dak heen ging, het is nog veel harder gegaan sindsdien, maar het was duidelijk dat de soep wellicht niet zo heet wordt gegeten als die werd opgediend. Want amendementen, even kijken, kosten van het ETS mogen door energieleveranciers maar voor 50% worden doorgerekend aan huishoudens. En er komt, zoals Jos al zei, een bovengrens van 50 euro per ton CO2. Kojan, vind jij het begrijpelijk dat het Europees Parlement op de rem gaat staan?
Ja, ik snap dat wel, want die kijken natuurlijk naar de kiezers. En het is natuurlijk in die zin een heel gevoelig terrein. Het raakt mensen direct in de portemonnee. En ja, we hebben al een enorme stijging van de energieprijzen gehad.
Ja.
Wel even voor de goede orde, dit zijn voorstellen. Dit zijn amendementen die in het Europees Parlement zijn aangenomen, maar waar nu tussen de lidstaten en het Europees Parlement nog over onderhandeld wordt. Daar hebben we eigenlijk heel weinig zicht op waar dat nu staat. Maar dus het is nog niet in die zin nog niet zeker dat dat voorstel ook zo wordt gewijzigd. Mm-hmm. Maar je ziet inderdaad alle bewegingen. En dat zal ook vanuit de lidstaten natuurlijk, die druk zal er ook zijn om te voorkomen dat de prijsverhoging door dit emissiehandelssysteem, dat die te grote proporties gaat aannemen.
Ja.
En dat snap ik wel vanuit de politieke achtergrond.
Als milieueconoom?
Als milieueconoom zeg ik, ja. Kijk, mensen helpen die straks energierekening niet meer kunnen betalen. Dat kan uiteindelijk op een structurele manier het beste door die mensen te helpen om energie te besparen, om hun huis te isoleren. Of via de verhuurder, dat die verhuurder de huizen beter isoleert. Dan zijn we uiteindelijk beter af op de lange termijn. We zijn op het pad waar we naartoe willen, want we willen in die gebouwde omgeving ook uiteindelijk op nul emissies uitkomen in 2050. En daar moet een heleboel voor gebeuren. Dat hebben we in Nederland in het klimaatakkoord al met elkaar afgesproken. Maar die transitie in de gebouwde omgeving, die komt maar heel moeizaam op gang. En dat heeft ook allerlei oorzaken. We zitten natuurlijk met de vergunningen rond de stikstofcrisis hier in Nederland, waardoor dingen niet zo snel aangepast kunnen worden. Maar ook in die gebouwde omgeving, als je daar wat wilt veranderen, dat is iets wat gewoon heel veel tijd kost. Een gebouw of een wijk omturnen in een energiezuinige of een energie-neutrale wijk. Dat doe je niet van de een op de andere dag. Er zijn mensen voor nodig, daar is groot tekort aan nu. Dus je moet daar gewoon op tijd mee beginnen en zorg dat je over de 25 jaar die we nog hebben, 30 jaar, dat je dat goed inplant en zorg dat je dat op tijd voor elkaar krijgt.
Ja.
Nou, dat is ook wel het probleem, hè, van zo'n emissiehandelssysteem. Want die kijkt alleen maar naar de prijs. Hè. Dat is eigenlijk het enige wat wordt doorgegeven uiteindelijk aan de consumenten. Ook daar wil de Europees Parlement dus eigenlijk dat limiteren. Dat niet die prijs volledig wordt doorgegeven. En vervolgens duurt het heel lang voordat je al die renovatieplannen en die wijkverduurzaming eigenlijk van de grond krijgt. En in die tijd zal er wel de hele tijd vraag naar rechten zijn. Hè. Die rechten die worden straks elk jaar met 5,4% per jaar verminderd, de hoeveelheid rechten.
Een
lineaire reductiefactor. En ik denk niet dat die verduurzaming in de gebouwde omgeving, er is in ieder geval grote kans dat die niet zo snel gaat. En dan vervolgens dan zal die prijs natuurlijk, heeft de neiging om te exploderen. Dus ik snap ook wel dat het Europese parlement daar gewoon een corridor op wil zetten. Hè.
Ja.
Met 50 euro per ton, dan komen er extra rechten in het systeem beschikbaar, waardoor de Europese Commissie hoopt dat dan die prijs daalt.
Ja.
Maar die extra rechten, dat is eigenlijk ongeveer in de orde van grootte van 5% van de reductie. Dus dan zeggen ze eigenlijk, nou, dit jaar hoeven de emissies niet verder omlaag. Nou, en ja, op een gegeven moment zullen ze wel omlaag moeten, want anders kom je niet naar klimaatneutraliteit in 2050. Dus dat kan je wel eenmalig doen, maar ik vraag me af of je dat gewoon structureel zal dat niet kunnen.
Mm-hmm. Dus nee, ja. En dan zit er ook in het voorstel van het Europees Parlement iets dat ze zeggen van dan moet er als die prijs, en dat heeft ook met de energieprijs te maken, maar dan moeten de overheden extra moeite doen om te zorgen dat die prijs laag blijft. Met andere woorden, moeten ze extra aanvullend beleid implementeren. Om op die manier te zorgen dat die vraag naar emissierechten afneemt. En dat is denk ik uiteindelijk ook de weg die in aanvulling op dit emissiehandelssysteem die lidstaten moeten gaan. Zorgen dat je door het, nou ja, misschien door subsidies of door verplichtingen, zorgt dat die transitie in de gebouwde omgeving op gang komt.
Mm-hmm.
En dat die woningen ook inderdaad zuiniger worden en dat op die manier de emissies naar beneden kunnen gaan en die prijs niet omhoog hoeft te schieten.
Ja. Ja, we hebben het nu vooral over woningen. Hè? Kantoren zijn ook belangrijk natuurlijk. Is het mogelijk dat er de ETS voor kantoren wel doorgaat en woningen niet? Ik bedoel, ik heb hier een stukje van het Europees Parlement. Nog weer zo'n amendement. Lijkt een zinnetje van niks, maar toch. Hè, dan zeggen ze van woningen vallen ook onder het ETS, maar alleen if the conditions are right. Dus als de situatie het toelaat. Gaat dit ETS voor woningen en kantoren of überhaupt eigenlijk wel komen? Kunnen jullie beide misschien antwoord
op geven? Ja, dus wat mij eigenlijk verrast is dat uiteindelijk het voorstel natuurlijk met de nodige amendementen, maar wel door het Europees Parlement en door de Raad is overgenomen.
Mm-hmm.
Maar goed, tegelijkertijd zie je inderdaad de gevoeligheid ervan. Ik schat in dat in ieder geval voor de kantoren, dus de bedrijfsmatige kant van de gebouwde omgeving, dat het systeem er in ieder geval wel gaat komen. En ja, de kans bestaat dat het voor de gebouwde omgeving, voor de woningen, in ieder geval, je ziet de beweging om het wat vooruit te schuiven.
Mm-hmm.
Ja, dat kan. Uiteindelijk, kijk, wat Sander net ook al aangaf, dat emissiehandelssysteem, dat zorgt wel voor druk op die weg naar nul. En mm-hmm. die moeten we denk ik wel vasthouden. Want we hebben wel een klimaatwet in Europa, waar alle lidstaten zich achter hebben geschaard. Die zegt van in 2050 moeten emissies nul zijn. Ja, dat red je niet als je die gebouwde omgeving niet energie neutraal krijgt. Dus daar moet echt wel wat gebeuren. En kijk, die prijs die zal dat niet in zichzelf op zijn eentje allemaal voor elkaar krijgen. Maar die helpt daar natuurlijk wel bij. Want daarmee loont het ook gewoon meer om emissiebesparing door te voeren. En dat is natuurlijk uiteindelijk wat je wilt.
Sander, wat denk jij? Gaan we het nog meemaken, in de komende 10 jaar, dat die woningen worden?
Nou ja, het zal natuurlijk ook heel. Kijk, ik denk dat met de huidige hoge prijzen, even om dit in perspectief te zetten, 50 euro per ton, dat is ongeveer een dubbeltje per kuub gas. En op dit moment betaal je bij sommige leveranciers al tegen de 5 euro.
Aha.
Dus het gaat echt om een hele kleine verhoging ten opzichte van de huidige extreem hoge prijs. Dus het zal heel erg afhangen of deze prijs, of die zo hoog blijft. Kijk, als die zo hoog blijft, verwacht ik toch al dat er een enorme druk gaat ontstaan om heel radicaal te vergroenen en eigenlijk klimaatneutraal te worden, omdat het gewoon kosteneffectief is. Hè? Dan zitten we meer met het probleem van, goh, hebben we genoeg mensen beschikbaar om al die woningen te renoveren?
Mm-hmm.
Maar met deze prijzen worden natuurlijk heel veel maatregelen heel snel ontzettend rendabel. En dan is zo'n ETS-systeem misschien geen eens meer nodig, want eigenlijk die gasprijs die doet het hem al.
Nee, ja. Precies. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat als deze prijs zo blijft, maar goed, dat hopen we misschien niet, maar dat. Dan is dat hele emissiehandelssysteem niet nodig. Als je dat zou invoeren, dan zou die prijs heel laag blijven. Want er is eigenlijk nauwelijks extra prikkel nodig om die besparingsmaatregelen door te voeren.
Sluiten we mee af. Dankjewel, Sander de Bruin en Corjan Brink. En dan kijken we nu nog even naar de actuele CO2-prijzen met Chris Kooth. Goedemiddag, Chris.
Dag, Tijder.
Leuk dat je er weer bent. Nou, we hebben best wel wat dingen gezien op de CO2-markt de afgelopen weken. Hij ging eerst richting de 100.
De slotkoers die heeft het hoogste niveau ooit bereikt van 98 euro per ton. Iets daarboven. Dat was wel een bijzondere ontwikkeling tijdens de zomervakantie. Maar ja, de magische grens van 100 die blijft vooralsnog magisch en is niet geslecht sinds onze vorige podcast.
Nee, maar ik zag het zo gaan. Ik dacht van nou, dat zou wel eens kunnen gebeuren inderdaad, dat ik Chris spreek en we zitten boven de 100. Maar het is dus niet gebeurd. Maar kan je mij eerst even aangeven waar die speurt richting die 98 eigenlijk vandaan kwam?
Ja, dat kan natuurlijk te maken hebben met eigenlijk de verwachting dat er veel meer kolen zal worden ingezet voor de opwekking van elektriciteit. We hebben het er hier eerder over gehad, maar er is op dit moment de beschikbaarheid van Franse kerncentrales is bijzonder somber gesteld. De voorraden voor wat betreft de waterkrachtcentrales, die staan op een dieptepunt. Aardgas, dat schaars is, was al bekend. Dus het enige waar we op terug kunnen vallen om de vraag naar aardgas te ontzien voor wat betreft de elektriciteitsopwekking is eigenlijk kolen. En dat stoot, zoals je weet, meer CO2 uit dan de meeste andere manieren om elektriciteit op te wekken. En dat heeft als het ware de prijs opgedreven van CO2-emissierechten.
Nu is het toch weer naar beneden gegaan. En we zitten eigenlijk weer op dat balanspunt wat we de afgelopen half jaar wel gezien hebben. Die rond die 85. Waarom is die naar beneden gegaan?
Dat kan een aantal factoren hebben. Prijsfluctuaties voor met name elektriciteit en aardgas. Die hebben een immense opleving gekend de afgelopen maand. En die hoge prijzen, dat gaat impact hebben op de industrie. Dat gaat impact hebben op de vraag naar aardgas en elektriciteit. Dus hoe hoger die prijs is, hoe meer je kan verwachten dat we de zuinigen mee aan gaan doen met z'n allen. En dat de bedrijven mogelijk gaan sluiten, wat nu al aan de orde is, omdat het simpelweg niet uit kan tegen de huidige kostprijzen. En op een gegeven moment ook de economische vooruitzichten, gezien de woekerende inflatie op dit moment, is de verwachting dat de bedrijvigheid en de economische activiteit zal afnemen. En dat trekt een wissel op onder andere de ETS-prijs.
Nou is het zo dat er misschien wel vanuit de Europese Commissie, er wordt gepraat over een price cap op elektriciteit. Daar zijn natuurlijk verschillende mogelijkheden om dat te bereiken. Maar je zou ook kunnen zeggen van, hey, die CO2-markt, daar kunnen wij als politici, als we heel graag willen, ook iets aan doen. En dat is eigenlijk in feite een instrument waar knoppen aan zitten, waaraan je kan sleutelen. Verwacht jij zoiets? Verwacht jij dat er stemmen opgaan om die CO2-markt aan te pakken?
Die sluit ik zeker niet uit. En die is misschien zelfs wel kansrijk. Hè? Want meer aanbod creëren, als het gaat om een commodity zoals aardgas, is gewoon simpelweg niet mogelijk. Maar de CO2-emissiehandelssysteem, dat is een politiek instrument waar je natuurlijk inderdaad aan de knoppen kan draaien. Er is zelfs al enkele malen op gehint. En wat er ook ter discussie staat in Europa, is het Repower EU van een tijdje geleden. Hè? Van hoe kunnen we van het Russische gas af? Op welke methodes gaan we daaraan hanteren? En een deel daarvan, de financiering, voorzag men mogelijk om extra emissierechten te gaan veilen. En dat besluit gaat binnenkort ook vallen. Of daar wordt meer duidelijk over. Dus dat kan ook voor de nodige neerwaartse druk zorgen op de markt.
Helder. Dankjewel, Chris.
Geen dank, Tijdo. Tot over 3 weken.
Dat was het voor deze keer. In de volgende aflevering, die woensdag 21 september online komt, gaat het over geld verdienen met emissierechten. Of verliezen natuurlijk. We kijken naar de handel in rechten en derivaten door bedrijven en particulieren die officieel geen deelnemer zijn in het ETS. Welke rol spelen deze speculanten? Zijn ze goed voor het systeem of zijn er ook negatieve effecten? Mis de aflevering niet en abonneer je dus op de Energeia Carbon Podcast in je favoriete podcast app.
Hoe bespaar ik welke wat in mijn idee en toon ik het aan? Lenklen, Vertiv Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.